trimmer geweest?
Ja, dit is mijn gym, hè?
Ja, inderdaad, ja, ik zie het. Jongen, jongen, geweldig.
De zegen van de Heer.
Amen.
Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we ja, ook die leuke dingen in de gemeente hebben. En ja, nu is het de tijd om het woord wat u Co heeft gegeven, Heer, dat hij dat doorgeeft aan ons. Heer, ik bid zo uw zegen over hem. Dat u uw woorden door zijn mond aan ons zult geven. Co, wees zo gezegend met de liefde en de kracht van onze Heer Jezus. Amen.
Amen, dankjewel. Lieve mensen, het is altijd goed om dat soort dingen in het lichaam van Christus te vieren met elkaar. Als mensen zoveel jaar getrouwd zijn. Wij waren zelf 3 weken geleden 40 jaar getrouwd. En we hebben dat gevierd met ons gezin, met de familie, met allerlei vrienden. Daarna zijn we een heerlijk weekje op vakantie, een midweekje op vakantie geweest naar Duitsland. En we zijn weer geëindigd in Nijmegen en toen weer zondagavond weer terug naar huis. En we hebben een hele goede tijd gehad. Maar ik vond het zo mooi wat Henny zei over, daar gaat de gein niet over. Want dat deed me herinneren aan 3 jaar geleden, toen wij dus uit Haarlem terug wilden naar de Wieringermeer. En wij ons gingen inschrijven bij de woningbouw. En wij netjes door een jonge dame geholpen werden om alles in te vullen en ons officieel in te schrijven. En al die romslomp eromheen en formulieren in te vullen. En toen zegt ze, meneer, ik wil u niet ontmoedigen, maar hier staan mensen meestal 3 jaar op een wachtlijst. En ik met mijn grote waffel er gelijk overheen. Ja, maar dan ken je mijn God nog niet. En toen zegt ze tegen me, hè? Wat bedoel je daarmee? Ik zei, dan ga ik je uitleggen zodra jullie mij een huis gegeven hebben. En je spaart 1000 punten en je krijgt 1 punt per dag. Dus voor de snelle rekenaars moet je bijna 3 jaar wachten voordat je een huis van de woningbouw krijgt. Een half jaar daarna hebben wij een seniorenwoningje gekregen. En toen ik haar aan de telefoon had, toen zei ik, kan je nog herinneren wat ik tegen je zei? Toen zegt ze nee. Toen zei ik tegen haar, dat jij zei dat ik 3 jaar moest wachten, dan ken je mijn God nog niet. Ze zegt, oh ja, dat is ook zo. Ik zeg, zie je nou wat er gebeurd is? Bidden helpt. En dan vind ik zo mooi dat Henny zo tegen zo'n arts zegt van, daar gaat er geen niet over. Als je dat zegt, wat betekent dat eigenlijk ten diepste? Dat je zegt, mijn God is machtiger als wat mensen zeggen. Mijn God staat altijd boven de situatie. En als je dat uit dat vertrouwen en dat geloof leeft, dan kom je nooit beschaamd uit. Want de Bijbel zegt, wie zijn vertrouwen op God stelt, zal nooit beschaamd uitkomen. Soms duurt het wel wat langer. Het is niet zo dat dat God een automaatje is waar je een euro in gooit en waar een blikje uitkomt. Want het liefste, als wij iets verlangen of willen hebben, dat het vandaag nog gebeurt. We leven in een instantmaatschappij. Ik gooi er een munt in en er komt wat uit. Ik vraag het aan God en het moet vandaag gebeuren. Maar soms moet je wel eens wat langer wachten. Maar ook die dingen, de tijden, zijn in de handen van God. We hebben, ik weet niet hoe de zangleider heet. Hoe heet jij?
Terrence.
Oh, een mooie naam. Terrence Hill en Bud Spencer. Dat was vroeger een oude cowboyfilm. Zegt iedereen dat die hier komt.
Dat was een beetje
dan. Jij was de dunne. En die dikke heette...
Dick.
Oh, die heette Dick. De dikke en de dunne, ja. Maar wij hebben van tevoren helemaal geen contact gehad over het thema van de dienst. Soms word ik wel eens gebeld door een voorganger of door een leider. En die belt mij dan en die zegt, we hebben in dat weekend een bepaald thema, wil je daar en daar over spreken? Maar dat hebben we helemaal niet gehad nu. Jij hebt me niet gebeld en Marinus hebt me niet gebeld en jij hebt me niet gebeld. Het ging een beetje in vertrouwen van, we bidden ervoor, we laten het aan de Heilige Geest over en we zien wel hoe het loopt. Maar als je goed naar de liederen kijkt, dan gaat het eigenlijk vanmorgen maar over 1 ding. Dat is overgave. Overgave aan God. Als jij de Heilige Geest, als je God echt wil ervaren in je leven, dan zal je je over moeten geven. En zolang er nog stukjes en beetjes zijn waarin je eigen ik wil vasthouden, dan kan God niet ten volle werken. En dat is een levenslange strijd tussen ons en tussen God. We zingen het wel zo makkelijk. Heer, ik geef mij volkomen. Dat liedje net van, Heer, ik geef u mijn hart. Maar geef je wel je hele hart. Weet je wat ik soms ontdekt heb in grotere conferenties en bijeenkomsten waar heel veel christenen bij elkaar zijn. Die roepen in hun gebeden, Heer, ik wil meer. Herken je dat? Heer, ik wil meer. Nou, weet je wat God soms uit de hemel naar jou roept? Ik wil meer van jou. Ik wil meer van jou. Als je meer van mij wil, dan moet je eerst meer van jou aan mij geven. Daarom zegt de Bijbel, het eigen ik, het vlees, is voortdurend in strijd met de geest. Want wij laten heel vaak onze eigen verlangens de boventoon voeren boven het plan van God met ons leven. Ja, maar als ik eerst nog dit. Ja, maar misschien als ik eerst nog dat. Maar ik geloof dat je het beste rendeert in het koninkrijk als je bereid bent om alles aan God te geven. En dat is altijd zo'n strijd, ook in mij, om alles steeds weer op het altaar van God te leggen. Want het is zo verleidelijk om met dingen zelf aan de slag te gaan. Ja, als ik in een financiële nood ben, als ik die nou eens bel, want die heb toch wel een hoop geld en daar heb ik een goede relatie mee. Als ik die nou eens bel, die kan wel een paar centjes missen, die kan mij misschien tijdelijk wel helpen. En dan komen we in de verleiding om het probleem zelf op te lossen. Terwijl God zegt, als je het aan mij geeft, als je werkelijk je probleem aan mij geeft, dan ga ik voor de oplossing zorgen. En het gaat over overgave. Je herinnert je wel vroeger als kind dat je door je vader of moeder op de tafel werd gezet. Of op de trap, als je beneden kwam 's morgens en je stond halverwege op de trap. En dat papa zegt, kom aan, spring. Herken je dat als kind? Of je staat op de tafel en dan staat papa er een meter vanaf, spring. En dan zie je dat kind eerst een tijdje twijfelen, want die is bang voor dat gat achter die tafel. En op een gegeven moment zegt ze, doet ze haar ogen dicht en dan springt ze maar. En dan hoopt ze dat papa er vastgrijpt. Nou, je mag ervan uitgaan, natuurlijk, als die vader zegt spring, dat hij je ook pakt. Ik heb wel eens een boek gelezen van Klaas Bruinsma, die crimineel. Die was zijn kinderen aan het opvoeden en die zei springen, dan deed hij zijn armen weg. Dan viel hij op zijn bakkes in de gang. Om dat kind te harden, hier. Maar als die vader tegen jou zegt, ga maar op die trap staan. Je vergeeft het me wel, hè, dat ik even op de stoel sta. Vooruit, deze keer, ik zal het nooit meer doen. En die vader zegt, spring, en jij staat op de rand om te springen. Dan moet je, wat zeg je Nico? Ja, dan moet je springen, want anders kan die vader je niet vangen. Maar wij twijfelen heel vaak door te zeggen, oké, ik spring in de handen van God. Ik geef me over. Ik geef alles. Ik hou niks achter, ik doe het gewoon. Ik doe mijn ogen dicht. De eerste keer, als ik als een klein jongetje van 8 jaar bij ons in het zwembad op de hoge duikplank stond. En dat ding is 6-7 meter hoog, van hier tot die balk. Als je voor het eerst op die hoge duikplank staat. Hè, zo. Je neemt een heel klein aanloopje en dan duiken doet niemand voor de eerste keer, bijna niemand tenminste. En je gaat heel voorzichtig erin springen. Je houdt je stijf en dan ga je van die hoge duikplank af. Nou, zo is het ook vaak bij God. God zet je soms op die hoge duikplank en die zegt, doe het maar gewoon. Spring, ga, kom in actie. Maar jij vindt het zo eng, je hebt het gevoel alsof je voor die eerste keer op die hoge duikplank staat en je durft eigenlijk niet te springen. Maar God zegt tegen je, doe het nou, kom aan, ik help je. Kom in actie, spring van die hoge duikplank, ik zal je opvangen, ik zal zorgen dat je niet op de vloer valt, maar ik zal je dragen, ik zal je helpen. Maar de actie ligt eerst bij ons, overgave. We gaan een stukje lezen uit Genesis 12. Nog even over het woordje overgave. Overgave is eigenlijk ten diepste, als je de dikke Vandalen leest, dan staat er eigenlijk, overgave is alle controle zelf uit handen geven. Oh, en dat voor een Hollander. Dat doen wij niet zo gauw. Want waar je ook komt in het buitenland, en er zijn Hollanders, Hollanders weten het altijd beter. En Hollanders hebben overal een oplossing voor. En Hollanders hebben altijd een eigen mening. En Hollanders houden altijd overal de controle over als het over dingen van zichzelf gaat. Maar de overgave betekent ten diepste alle controle uit handen durven geven. Alles loslaten. Nou, daar hebben wij wel wat mij te leren. Ik wel tenminste. En mijn vrouw ook. Ik spreek maar even voor haar. Als je kinderen groter worden, van tieners naar jeugd. En je spreekt over overgave, je spreekt over loslaten, je spreekt over je kinderen leren dat ze in de wereld fouten mogen maken. Soms zit je thuis met kromme tenen dat je denkt van, je zoon wordt volwassen en die neemt een beslissing, die gaat iets doen. Ha, hoe stom kan hij zijn? Waarom doet hij dat nou? Hij weet toch dat dat straks niet lukt? Hij weet toch dat hij... Lieve mensen, het is soms overgave in loslaten, in... Jongelui mogen fouten maken. Als je een leider hebt die ze niet de ruimte geeft om fouten te maken, dan leren ze niks. Dan wordt het op de duur manipulatie. Dan ga jij klonen van jezelf maken. Maar de bedoeling is, zegt de Bijbel, dat ze leren om van hun fouten steeds beter te worden en te leren die fouten later niet meer te maken. Onze zoon kwam op een dag thuis. En toen zaten we in die fase van loslaten. Ik denk dat hij een jaar of 14, 15 was. En toen hadden ze een schoolfeest in de plaatselijke kroeg. En wij hadden gelijk zoiets van... Ik weet als jonge jongen wat er in die kroegen allemaal gebeurt. En ik zal niet zeggen dat het allemaal crimineel en slecht is en allemaal smeerlapperij. Helemaal niet. Maar soms gebeuren daar dingen waar je je kinderen liever niet bij hebt. En zeker niet als je ze probeert... met de Bijbel en met God op te voeden en met Jezus en met een persoonlijke relatie met God. En als ze dan ineens thuis komen, papa, ik ga vanavond naar de kroeg. Huh? Ja, want we hebben een schoolfeest in de bar en we zijn allemaal uitgenodigd. En dan gaan we een sigaretje roken en bier drinken. Nou, dat is net niet wat je wil bij die jongelui. Maar goed, wij hadden besloten om hem te laten gaan. Laat het hem zelf maar ontdekken, met hem over gesproken. En het feest zou duren tot een uur of half één. En hij ging om 8:30 op zijn fietsje er vandoor. En voor 10:00 hoorde ik de achterpoort. Dus ik keek zo uit het achterraam. Hé, ik zeg, daar komt Koen alweer aan. En hij was daar dat restaurant of die kroeg ingestapt. En hij zegt, ik moest de rook bijna snijden. Dat vond ik op zich al vies, want wij roken thuis niet. En hij zegt, het was verplicht bier drinken, want ander drinken was er niet. Dus het was bier drinken en roken. Nou, aan die twee dingen heb ik een hekel. Dus ik heb tegen mijn vrienden gezegd, ik ga naar huis. En daarna is hij eigenlijk nooit meer in de kroeg geweest. Tegenwoordig gaat hij het af en toe een beetje inhalen. Met zijn volwassen vrienden, maar dat doet hij op een andere manier. Maar goed, soms is het leven van je kinderen een loslaten. Loslaten, dat ze fouten mogen maken. En dat is vaak ook voor ouders het moeilijkste van wat er is. Vader God wil ons in de wereld loslaten. En we mogen fouten maken. Als wij maar steeds bij God terugkomen. Als je kinderen maar steeds om die raad bij je terugkomen. En er is niks mis mee. We gaan het zo lezen. Toen ik als vader voor mijn kinderen een kinderfietsje kocht... Toen, misschien herken je dat wel, toen heb ik avonden achter mijn dochter aangerend met één hand in haar kraag om haar fietsen te leren. Dan rende ik door de straat heen en hield ik er zo aan dat fietsje aan de kraag vast, zodat zij leerde fietsen. Nou, mijn dochter die had dat sneller door als mijn zoon. Mijn zoon had er wat langer werk mee, die groeide ook op en die moest op datzelfde fietsje. Vroeger had je van die doortrappertjes, er zat niet eens een rem op, dus je moest er zelf ook nog afremmen. Maar binnen 25 meter in die straat zat mijn zoontje achterstevoren op de fiets en die zei gelijk tegen mij, ik het zelf doen. Snap je wat er aan de hand is? En zo zitten heel veel mensen ook in elkaar. Wij zijn in Nederland vooral opgevoed in zelfstandigheid. Je gaat niet snel naar een ander om iets te vragen. Nee, je probeert tot het uiterste eerst om het zelf op te lossen. Dat zit in ons Hollandse natuurlijke systeem. Het is bijna gênant om bij je buren op de bel te drukken en te zeggen... buurman, ik ben achter mijn huis een karretje oplaten, maar met het touwtje lukt het niet helemaal. Zou u het voor me willen doen? Dat is natuurlijk een beetje extreem. Maar wij gaan eerst tot in het uiterste... alles zelf proberen voordat we naar een ander toe gaan. Nou, zo is het ook vaak in het geestelijke. We proberen het zelf eerst helemaal voor elkaar te krijgen, voordat we eigenlijk zeggen tegen God, het lukt me niet. Hier ben ik. Ik kan niet alleen verder. Waarom is het in een plaats als in aardenhout zo moeilijk om mensen tot Jezus te brengen? Omdat ze alles hebben. Omdat ze genoeg geld hebben. Omdat ze een heel groot huis hebben. Omdat ze 6 keer op vakantie kunnen. Omdat ze 3 jakkewaars voor de deur hebben. En ze hebben God helemaal niet nodig. Zij denken God helemaal niet nodig te hebben. Want ik red het allemaal zelf. En ik kan het allemaal zelf. En er ontbreekt mij niets. Ja, christendom is voor losers. Die het zelf niet kunnen. Die Jezus nodig hebben om hun leven op orde te brengen. Ze snappen niet dat ze Jezus nodig hebben als redder en verlosser van hun leven. Weet je wat ik ontdekt heb in de Bijbel? En we gaan zo echt lezen, want ik wijk helemaal af. Maar weet je wat ik ontdekt heb in de Bijbel? De mens gaat niet verloren omdat hij zondig is. Hallo? Weet je waarom een mens verloren gaat? Omdat hij Jezus afwijst. Dat is de exacte reden. Want het zondeprobleem is al door Jezus opgelost. Niet dat je moet gaan zondigen tot in de treuren. Paulus zegt volstrekt niet. Want dat wil je ook niet als de Heilige Geest in je woont. Maar het zondeprobleem is niet de reden dat mensen verloren gaan. De reden dat mensen verloren gaan is omdat ze Jezus afwijzen. Het kruis en de opstanding van Jezus afwijzen. Dat is de reden waarom ze verloren gaan. Ik heb Jezus niet nodig. Terwijl de Bijbel zegt, alleen door Jezus, omdat Hij de deur is, kan je in het Koninkrijk van God binnenkomen. En anders niet. Ja, maar mijn buurman is zo'n goed mens. Ja, dan hebben we er niks mee te maken. Ze zijn niet door de deur naar binnen. Ze zijn niet via Jezus het Koninkrijk binnengekomen. Ze hebben zijn offerdood en zijn opstanding afgewezen. Overgave. Genesis 12. Ik ga wel steeds een op en af, maar ik denk dat ik niet zo bezweet word als Dick. Dit stukje gaat over Abraham. Abraham was zo'n man aan het begin van de Bijbel die heel dicht bij God leefde. Je leest zelfs van Abraham dat hij eigenlijk een dialoog met God had. Hij sprak regelmatig met God. En hij had een antenne, zijn antenne was op God gericht. Leest u maar met me mee. Het eerste vers. Genesis 12. De Heer zei tegen Abraham, met andere woorden, hij kon hem woordelijk verstaan. Nou, dat is toch wel redelijk uniek aan het begin van de Bijbel, dat hier een persoon is die woordelijk God kan verstaan. Heb jij wel eens woordelijk God verstaan? Of voel je het in je hart? Of heb je het duidelijk met je sensors van je oren ontvangen, dat je ineens ergens een stem hoort die zegt, hey Piet, hey, Ari, er is niemand, maar je hoort wel een stem. Nou, Abraham hoorde die stem. En God zegt tegen hem, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Hallo, wat een boodschap, hé. Moet je nagaan. Abraham woonde daar met zijn familie, hij had het allemaal leuk voor elkaar, hij woonde daar in een tentenkamp met vele honderden schapen en geiten en runderen en weet ik voor wat allemaal voor vee. En dan komt God en die zegt tegen Abraham, je moet je boeltje inpakken, ik zal je een plaats wijzen die nog beter is dan deze en wat ik voor je voor ogen heb. Nou, wij als Hollanders zouden zeggen, ja wacht even hé. Ik heb het net zo leuk voor elkaar. Ik heb een prachtig huis. Ik heb een goede baan. Ik woon hier met mijn familie en met mijn, wat staat er nog meer, met mijn naaste verwanten. Nee, zegt God, je moet helemaal opbreken. Je moet alles inpakken en dan moet je gaan. Hij zegt er niet eens bij waarheen. Wij zouden zeggen, ja, als hij nou ook nog gezegd had wat het volgende adres was, dan konden we daar even onze mening op loslaten. We konden misschien even een tijdje van gebed nemen en vasten. En uiteindelijk tegen God zeggen, Heer, ik weet niet of u het was, maar ik denk dat ik het verkeerd verstaan heb. Of mensen die zeggen van, ja, ik zou wel een aanwijzing van God willen hebben. Die man die overboord sloeg en die lag in het water. En toen kwam er een sloep langs. En toen zei die man, vaar maar door, want ik wacht op God. Huh? Zo die man, dus die vaart door. Er komt een tweede boot komt er langs, die willen hem uit het water plukken. Nee, zegt die man, ik ben een gelovige. God gaat me redden en ik heb jullie hulp niet nodig. Uiteindelijk verdrinkt hij en komt hij in de hemel. En dan zegt hij tegen de Heer, waar was u eigenlijk? Dan zegt God, ik heb 2 keer een boot gestuurd, maar die heb je afgewezen. overgave. Wat mij opvalt in deze verse, dat Abraham totaal niet discussieert. Volgens mij leefde Abraham in perfecte harmonie met God. Hij leefde heel dicht bij God. Hij verstond de stem van de Heer. Abraham, die leefde zoals de Bijbel in onze tijd spreekt. De Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Met andere woorden, als Gods kinderen zou onze focus veel meer op het bovennatuurlijke moeten zijn. Maar onze focus is heel vaak op het natuurlijke. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Abraham had zich volkomen overgegeven aan God. Kijk maar naar die verse daarna. Dan zegt God, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn. Abraham kreeg eigenlijk van God een voorschot op hoe zijn leven eruit zou zien als hij zich zou overgeven en alleen maar zou doen wat God tegen hem zei. Wie jou bespot zal ik vervloeken en alle aarde, alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Wat deed Abraham? Hij discussieerde niet. Hij zei tegen zijn familie, jongens, God heeft gesproken, we gaan het tentenkamp oppakken. We gaan het op onze kamelen en onze lastdieren verpakken en we vertrekken. Waarheen dan? Ja, dat weet ik ook niet. Huh? Heb je het wel goed verstaan, Abraham? Jongens, laat me dit vertellen. Uit duizenden stemmen herken ik de stem van God. Stel nou, jij staat hier op het podium met een blinddoek voor. En er zijn 1000 mensen hier in deze zaal. Allemaal tegen elkaar opgepakt. Het is muisstil. En iemand vraagt aan mijn vrouw om Tineke om een kort woord te zeggen. Om één woord te zeggen. Dan zou ik feilloos kunnen vertellen waar ze staat tussen die 1000 mensen. Snap je wat ik bedoel? Ik ken feilloos haar stem. Abraham, die kende feilloos de stem van God. Er zijn in het universum vele stemmen, maar als jij een levende relatie met Jezus hebt, dan herken jij zijn stem uit duizenden. Dan weet je, dit is God. Je hart klopt zoals het nog nooit geklopt heeft. Er is iets in je keel waarvan je denkt van, huh? Dit moet de Heilige Geest zijn. Dit moet God zijn. Hey Bob, je bent er wel. Halleluja. Leuk dat ik je zie. Je zou in de tent zijn, toch? Oh, prijs de Heer. Geweldig. Maar je herkent de stem van de Heilige Geest. Je herkent de stem van God uit duizenden. Als het goed is, dat heeft met jouw levende relatie te maken. Abraham wist het zeker. Dit is van God. En hij waarschuwde zijn familieleden en zijn aanverwanten, mensen die om hem heen leefden. Hij zei, jongens, we gaan niet discussiëren. Ik weet zeker, dit is het God. Dit is God, we gaan. Anne Korfker, die had darmkanker. En die las in een blad dat er genezingsdiensten waren. En dat God mensen had aangeraakt door vele wonderen en tekenen. Weet je wat Anne Korfker tegen haar man zei toen ze van het toilet kwam en dat magazine had gelezen? We gaan! En die avond werd ze genezen. Het stond vast in haar geest. Dit was God die tot haar had gesproken. Soms heb je van die momenten dat je zeker weet, dit is God. En niemand kan je eraf halen. Ik moet het doen, want ik weet dat dit van God is. Twee jonge lui hebben besloten om naar Afrika te gaan. Waar zitten jullie? Jij met je pet en je vrouw is bij de kinderen. Want je weet dat God tegen je heeft gesproken. Je hebt ervoor gebeden, je hebt ervoor gevast en je weet, ik moet daar iets gaan doen. Ik word uitgezonden door de Heer. Ik moet daar mensen gaan helpen die in nood zijn. Ik neem altijd mijn petje heel diep af voor die mensen die de stem van God daarin verstaan. Er werd vanmorgen gebeden voor die man in Syrië. Die leven daar op plekken waar je je familie nog niet wenst heen te sturen. Maar ze gaan, waarom? Omdat ze de stem van God hebben verstaan. En zij doen al het mogelijke om aan die nood van die mensen iets verlichting te brengen. Om ze eten te geven. Er is nu een schoenenactie in Zuid-Afrika. Die kinderen hebben nog nooit geen schoenen gezien. Hallo? En wat voor ons zo vanzelfsprekend is, is daar helemaal niet vanzelfsprekend. Ik neem mijn petje diep af voor die mensen die naar plaatsen gaan waar je nog geen familielid heen zou willen sturen. Maar ze hebben de stem van God verstaan en ze gaan. Ze komen in beweging. En Abraham kwam in beweging. En misschien waren er wel familieleden die achter zijn rug om zaten te smoesen. Ik snap er niks van. Het gras is hier toch groen? Waarom moet ik weg? Maar Abraham als leider van die groep mensen wist, God is mijn gids. God heeft gesproken en we gaan. Abraham had zich volledig overgegeven aan God. Zijn focus was op de hemel gericht. Waar is onze focus op gericht? Als je kijkt naar het verhaal, een stukje verder naar het verhaal van Daniël. Het volk van God week steeds verder af van de Heer. Zij leefden in zonde. Ze lieten alles maar toe in het volk. De een huwde met de ander. Er was seksuele onreinheid. Er waren grote afgodsbeelden in het land. En God besloot om zijn volk weg te laten voeren naar Babylonië in ballingschap. God strafte zijn volk. En dan leven ze daar in die ballingschap en daar zijn de drie Hebreeuwse jonge mannen, Sadrach, Mesach en Abednego. En daar was Daniël bij als een jonge Joodse jongen, die de wetten en de regels van God wilde naleven. En die hield zich strikt aan de Joodse wetten en aan de regels van zijn opvoeding. Hij wilde God dienen en hij wilde God vertrouwen. Nou, er werden daar in Babylonië een aantal regels opgesteld en een aantal wetten uitgevaardigd. Ook voor dat Joodse volk wat daar leefde in gevangenis, in gevangenschap. Ze moesten als jonge jongens eten van de tafel van de koning. Met allerlei vettigheid, met allerlei onreinheid, met allerlei verkeerde voedsel waar je alleen maar dikker en dikker en dikker van wordt. En Daniël besloot om het niet te doen. Ik wil alleen gezond voedsel, ik wil alleen groente, ik wil alleen dit, ik wil alleen dat. En ik verontreinig mij niet met het eten van de tafel van de koning. Terwijl hij wist dat daar sancties op stonden. In het volgende plaatje zie je dat er een enorm beeld voor die koning wordt opgericht. En zoveel keer op een dag wordt er muziek gespeeld en als ze de instrumenten beginnen te horen, moet heel het volk buigen voor dat beeld van die koning. Maar Daniël en zijn drie vrienden besluiten om niet te buigen voor een beeld. Om niet te buigen voor afgoden. Zij dienen alleen de levende God. Zij dienen alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zij hebben geleerd niet te buigen voor afgodsbeelden. Ongeacht de straf die daarvoor stond. Zij blijven hun God in alle dingen trouw. Ze hebben een overgegeven leven. Hier zie je ook bij de jonge jongens een overgave. Heer, u heeft het voor het zeggen. Ik doe alleen wat u zegt. Ik doe alleen wat uw woord zegt. Ik doe alleen wat uw Heilige Geest tot mij spreekt. En niet wat andere mensen mij willen opleggen. Al deze dingen heeft met keuzes van je hart te maken. Maar de verleiding ligt voor ieder mens op de loer. Verleiding is er altijd, lieve mensen. Of je nou een christen bent of niet, verleiding komt altijd op iedereen af. Het is de keuzes van je hoofd en van je hart. En ook voor Daniël en zijn vrienden die besloten om ondanks al die dingen hun God te blijven volgen. Zij namen het grootst mogelijke risico. Ze bleven trouw aan God en zijn woord. Ze waren, zegt Paulus tegen Timotheus in 1 Timotheus 1, daar zegt hij, ze waren standvastig in hun God en ze waren vastberaden op het woord. Heel veel christenen leven uit gevoel. Of leven uit wat hun is overkomen. Of leven vanuit hun zielse gevoelens. Ja, maar je moest dus weten wat mij vroeger is aangedaan. Ja, ik bagatelliseer het niet. Ik snap het wel dat er heel veel dingen jou aangedaan kunnen zijn. Maar waar is jouw geloof op gebouwd? Is jouw geloof gebouwd op de almachtige God? Of is jouw geloof gebouwd op je gevoel? Daniels geloof was gebouwd op de almachtige God. Abraham zijn geloof was gebouwd op de almachtige God. God kon door hem spreken. Ook al voelde hij het misschien niet, door zijn geloof was daar wel die antenne om van God te ontvangen. En heel veel mensen gaan gebukt over dingen die hun zijn aangedaan. En nogmaals, ik wil het niet bagatelliseren. Ik begrijp dat dat een periode kan zijn waar je onder je gebukt gaat. Maar het is de bedoeling dat je geestelijk gaat leren om te leven vanuit geloof en vanuit wat het woord van God tegen jou zegt. En Paulus waarschuwt Timotheus daarvoor. Om te blijven bij hetgeen hem geleerd is. Om te blijven bij het almachtige woord van God. 1 Timotheus 1 vers 3. Laten we eens kijken wat daar staat. Heel erg ook toen al wat Paulus schrijft aan Timotheus op de tijd van vandaag gericht. Hij zegt daar toen ik naar Macedonië vertrok. 1 Timotheus 1 vers 3, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. En dan zegt hij, je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen. Hier waarschuwt Paulus ook al heel duidelijk Timotheus om in overgave te leven en om dicht bij het woord van God te blijven. En zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. Het doel van je opdracht is de liefde die voorkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Hier heb je het. Hebben wij, even kijken, hebben wij een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Hier komt weer het woordje overgave bij te pas, lieve mensen. Hier komt weer het woordje overgave om de hoek. Zij willen de wet van God onderwijzen, zegt het 7e vers, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren. Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. Hier waarschuwt Paulus Timotheus duidelijk voor een afwijkende leer. Hij zegt, blijf bij hetgeen wat jou geleerd is. Volkomen overgave. Als we kijken naar het leven van de Heer Jezus, we hebben er vanmorgen ook in de zangdienst over gezongen. Het was een leven van volkomen overgave. En natuurlijk, Jezus was ook mens geworden. Er was strijd in hem om de dingen die hij niet begreep, om de dingen waar hij doorheen moest gaan. Hij zegt, Vader, als deze beker, hij wist hoe zwaar het zou worden voor ons. Hij wist dat het een enorme lijdensweg zou worden. Hij voelde al die doornkroon op zijn hoofd en die speer door zijn zij. En hij zegt, Vader, indien deze beker voorbij kan gaan. Maar wat zei hij erachteraan? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Soms ben je in zo'n verbeterde strijd in je leven. Er overkomen jou dingen die je niet begrijpt. Soms moet je door een weg, door een dal. Dat je denkt van waarom ik? Van de week heeft onze vriendin te horen gekregen dat ze darmkanker heeft. Oh God, waarom ik? Waarom ik? Nu, precies in deze tijd van mijn leven, ik begrijp er niks van. En er is strijd en je hoofd slaat misschien op hol. Maar Jezus zei niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ook die volledige overgave. En daar ben ik zo blij mee dat Jezus dit heeft gezegd. Als je kijkt naar het Johannesevangelie. Lieve mensen, wat ben ik loei en loei en loei blij dat het niet opgehouden is bij Johannes 19. Dat het niet opgehouden is bij de kruisdood. Anders waren wij, zegt Paulus, de beklagenswaardigste mensen op aarde. Dan had de duivel gewonnen. dan was Jezus doodgebleven. Maar lieve mensen, hij is opgestaan uit de dood en daarmee heeft hij de duivel en zijn trawanten verslagen. En zit hij voor eeuwig aan de rechterhand van God en heeft hij de naam boven alle namen ontvangen. Het hield niet op bij Johannes 19, godzijdank niet. Er kwam een Johannes 20 met de opstanding. Er kwam een Johannes 21, waar zegt de Bijbel, hij aan velen is verschenen. Moet je eens voorstellen, die discipelen, behalve Thomas, waren in een ruimte met elkaar aan het bidden en aan het eten. En ineens, terwijl de deuren gesloten zijn, staat Jezus in hun midden. Huh? Volgens mij is het Jezus, zegt Petrus. Volgens mij wel, zegt Johannes, kijk maar naar die plekken op zijn polsen. Het is nauwelijks geheeld. Jezus stond in hun midden. Al ben ik blij dat het niet gestopt is bij Johannes 19. Jezus gaf zijn leven in volledige overgave. Ik geloof, lieve mensen, als we het meest, als je dat mag zeggen, succesvol willen zijn in het koninkrijk, als je het meest rendabel wil zijn voor God, dan heeft dat met overgave te maken. Loslaten van je eigen ik. Het inleveren van je eigen verlangens. En tegen God zeggen, hier ben ik Heer. Ga uw gang. Door de dood bracht Jezus, door zijn opstanding bracht Jezus eeuwig leven. Door zijn opstanding en zijn hemelvaart is de geest op aarde gekomen. En is het mogelijk om te leven door de Heilige Geest als een ambassadeur in zijn koninkrijk? Jezus was ons grote voorbeeld, het meest grote voorbeeld om te leven in overgave. De Bijbel zegt, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ervaren we dat ook zo, dat Christus in mij leeft. Je zei het zo mooi vanmorgen, als ik naar links kijk, dan zie ik God. Als ik Dick zie staan in bezweten hempie, dan zie ik Jezus. Waarom? Omdat ik in Dick zie zijn overgave. Als ik naar de muzikanten kijk, als ik naar iemand kijk die Jezus vertegenwoordigt, dan mogen we tegen elkaar zeggen, ik zie Jezus in jou. We zijn soms zo moeilijk in complimenten geven. Het is helemaal niet verkeerd om te zeggen, ik zie dat de geest in jou werkt. Ik zie dat er een stukje koninkrijk in jou werkt. Maar willen we ons nog steeds afhankelijk opstellen van God? En elke morgen overgeven aan de Heilige Geest. Hier ben ik Heer. Ga uw gang vandaag in mij. Het werd al gelezen, diezelfde tekst heb ik opgeschreven. Je las het vanmorgen al, Filippenzen 2 vers 5. De gezindheid die in Jezus was. Diezelfde gezindheid wil de Heilige Geest in ons bewerken. Het volgen en dienen van God. Dienstbaar aan de hemelse Vader. Dienstbaar aan zijn koninkrijk. Dienstbaar aan de mensen om je heen. Toen wij werkzaam waren in Haarlem, toen was daar ook een afdeling van het leger des heils. En in het gebouw hadden ze een prachtige tekst opgehangen. Het dienen van God is het dienen van mensen. Wist u dat als jij mensen dient, dat je dan laat zien dat je God dient? De Bijbel zegt zelf de minste willen zijn om daardoor God te vertegenwoordigen. De Zoon van God Jezus werd in volledige overgave als een lam ter slachting geleid. En dat deed het allemaal voor ons. De prijs voor onze zonde en de schuld die is betaald. Hij is ons grote voorbeeld. De Heer zegt vanmorgen. Wil jij je opnieuw overgeven aan mij? En al het eigen ik, al je eigen verlangens, alles waar je zelf mee worstelt, vanmorgen op mijn altaar leg. Er is een oogst rijp die buiten is. Er zijn vele mensen die nog over Jezus moeten horen, maar ben jij bereid om mijn stem te verstaan, maar ook te gaan, om het om te zetten in daden? En God zegt vanmorgen tegen ons, ik wil jou helemaal. Ik wil je niet alleen op zondag. Ik wil je niet alleen op woensdag. Ik wil je niet alleen een stukje van je leven. Ik wil je helemaal. Ik ben een jaloers God. Ik sta niet toe dat andere goden nog bezit over jou nemen. Wil jij je helemaal overgeven aan mij? God zegt tegen jou vanmorgen en ook tegen mij. Geef me je hart. We zingen het zo makkelijk. Maar mag God jouw hele hart hebben? In Matteüs 19 wordt een rijke jongeling getest. En die komt bij Jezus. Gaat even over het hart. En die komt bij Jezus en die zegt, Heer, wat moet ik doen om ook gered te worden? En Jezus test hem en die zegt, verkoop alles wat je hebt. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan arme mensen om je heen. Jezus raakte hem midden in zijn probleem. Hij zat vast aan zijn bezittingen. Hij zat vast aan zijn geld. Zijn toekomst was zijn rijkdom. Jezus zei eigenlijk, doe alles weg en geef mij je volkomen hart. En hij staat er in de Bijbel in Matteüs 19 op het eind en teleurgesteld droop hij af. Vaak raakt God ons midden in onze zwakte. God raakt ons midden in de dingen waar wij zo moeite mee hebben. God wil ons raken. Hij zegt vanmorgen, geef mij je hart. En tot slot wil ik nog een paar versen lezen uit Efeze 5. Wat gaat over het nieuwe leven. Jezus is op aarde gekomen om ons dat nieuwe leven te geven. Niet dat wij een wet en allerlei regels zouden kunnen volbrengen, maar dat we beseffen dat de Heilige Geest in ons woont om ons te leiden. Hij zegt hier in het eerste vers, volg dus het voorbeeld van God als kinderen die Hij lief heeft en ga met elkaar de weg van de liefde, zoals Christus. Die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als een offer, als een geurige gave voor God. Wil jij samen met je broer en je zus de weg van de liefde gaan? Zoals Jezus voor ons een weg gegaan is door ons lief te hebben en een offer te brengen. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen behoren niet bij heiligen, zegt Paulus. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige of platvloerse taal is ongepast. Spreek liever de woorden van de dank. En zo gaat het hele stukje verder. Nogmaals, Jezus vraagt vanmorgen aan u en aan mij. Mag ik je hart? Zullen we samen bidden? Vader God, als we het hebben over overgave en we kijken naar uw Zoon, dan zijn we u zo ontzettend dankbaar, Heer. Dat Hij daarin ook ons grote voorbeeld is. Van een leven wat doorspekt was van overgave. Steeds weer opnieuw kwam uw Zoon Jezus bij het vaderhart van God terecht. En ook uw verlangen is, Vader, dat wij steeds bij uw vaderhart terechtkomen. Niet dingen op eigen houtje zullen doen. Of handelen zullen naar eigen inzicht, maar veel meer leren om ons over te geven aan u. Heer, ik bid dat wij uw stem zullen verstaan. Dat we al die andere stemmen zullen negeren, maar op één stem gefocust zijn. En dat is de stem en de liefde van de Heilige Geest. Spreek tot onze harten, Heer. Ga uw gang in onze levens. Maak ons opmerkzaam als we iets mogen zeggen tegen mensen om ons heen. Of door onze handen te gebruiken, of ons lichaam beschikbaar te stellen, Heer, om anderen te helpen die in nood zijn. Laat ons kijken met uw ogen naar de mensen om ons heen. Dat we ook in de gemeente elkaar met respect en met liefde zullen behandelen. Dat de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. Heer, u heeft al die dingen niet voor niets in uw woord opgeschreven. Ik bid een zegen over de leiders van deze gemeente, heren. Dat ze hun antenne, heren, en hun afhankelijkheid van u zullen zoeken, Vader. Dat u spreekt tot hun harten. Om de gemeente te brengen, daar waar u ze hebben wil. Geef wijsheid en inzicht hoe met alle dingen om te gaan. Dat de gemeente mag groeien, ook in aantal. Dat mensen de gemeente zullen binnenkomen. Als een schaapskooi, Heer, waar ze verzorgd kunnen worden. Waar ze woorden van u ontvangen. Waar ze gediscipeld worden om zelf weer uit te kunnen gaan. Zegen ons zo deze morgen hoofd voor hoofd. U weet hoe de mensen gekomen zijn. Wat er in hun levens aan de hand is. De verlangens misschien. De frustraties. Een ziekte misschien die ze meedragen. Vader, kom met uw kracht in ons midden. Kom met uw Heilige Geest. Laat uw opstandingskracht de mensen doorstromen en aanraken. Dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon Jezus. En voorzie in de mensen die in nood zijn, Heer. U bent bij machten. Om ook daarin tot onze harten te spreken. Dat er niemand gebrek zal lijden, maar dat we om elkaar, met elkaar naar elkaar zullen omzien. En elkaar zullen helpen. En zo willen we uw zegen en uw nabijheid over elkaar uitspreken. Leer ons om in alles, Heer, onszelf over te geven aan u. In de handen van de levende God. Dat spreken we over elkaar uit. In Jezus' naam. Amen. Zang, muziek.